Een heleboel weer. Dat heb je altijd met die muziekmensen. Hè? Die, ik ga even aan je standaard zitten hoor, dat is niet erg. Oké. Okay. Mijn veet, het was al een keer gezegd, maar laat ik het nou maar vastmaken. Want anders dan lig ik in één keer van het podium af. Oh. Oeh. Sorry. Oké. Okay. Ieder goed verhaal begint altijd met de zin. Er was eens. Toch? Er was eens. Er was eens een jongeman die erg onbezuist was. Nou, die jongeman ben ik. Was ik. Onbezuist ben ik nog steeds. Nee, ik heb het niet over jou. Nee, het zou misschien jou kunnen zijn. En nog steeds doe ik dingen waar ik achteraf denk, daar had ik beter even over na kunnen denken. En, maar ik was toen nog een stuk jonger. En wat ik van hield was dingen maken. Ook repareren. Ik had er helemaal geen verstand van. Hè. Elektriciteit maakte me niet uit. Ik probeerde het gewoon. Ja, stukken dan stuk kan het toch niet gaan. En wat ik ook mooi vond was bouwpakketten. Ik weet niet, bestaan ze nog, bouwpakketten? Ja. Zijn er nog mensen die nog bouwpakketten maken? Niemand meer? Oh ja, er zit nog iemand. Heel mooi, mooi, mooi. En wie heeft vroeger al eens een keer een bouwpakket gemaakt? Ja. Nou, moet je voorstellen, voor de mensen die niet weten wat een bouwpakket is, dan kan je van hele kleine stukjes kan je een auto bouwen of een boot of een vliegtuig of weet ik veel wat. En ik vond dat mooi. Ik had niet zoveel geld, dus ik had van die hele kleine bouwpakketjes. En er zitten altijd van die kleine priegeldingetjes bij. Die zitten met die hele grote dikke staven zitten die vast. Die krijg je gewoon niet los. Dus knippen wil niet, dat gaat allemaal niet. Mijn vader zat in de bouw, maar die had thuis helemaal geen gereedschap. Dus ik moest het doen met een Stanley mes. Het broodplankje van mijn moeder en een schaar. Daar deed ik het mee. En er zit er toch zo'n heel klein stukje zit vast aan zo'n hele dikke lip. Ik denk, hoe krijg ik dat nooit voor elkaar? Dus ik denk, ik moet even goed drukken met mijn Stanley mes. Maar dat ging niet. Dus wat doe ik? Ik pak gewoon het snijplankje van mijn moeder. Ik ga eens even goed ervoor zitten. Ik zet het hier op mijn benen. En ik begin gewoon zo te snijden. Ja, goed idee natuurlijk. Hè? Dus ik was zo'n... En ik denk, hier soep! Het is niet waar, hè? Ik zie me ernaar kijken. Nee, het is niet waar. Want het was mijn nieuwe zondagse broek. Een nieuwe spijkerbroek. De eerste dag aan. Ik denk, nee. Dus ik haal heel voorzichtig dat mes terug. Ik denk, ja hoor. Een groot gat. Bloed erin. Mijn nieuwe zondagse broek. Nou, die mensen die niet weten wat een zondagse broek is. Vroeger had je zondagse kleren. Die had je alleen maar aan op zondag. Dat is tegenwoordig niet meer. En als je naar een feestje ging, had je ook je zondagse kleren aan. En dit was mijn nieuwe broek. Dus als daar een gat in zit in bloed, dan kan je niet naar je moeder gaan. Je kan niet zeggen, maar we hadden het al niet zo breed. Hè? En dan heb je ook nog eens een keer een gat in je zondagse broek. Ik denk, nee. Dus ja, ik denk, nou, het enige wat ik doe is, ik trek snel een andere broek aan. Ik weet nog, ik heb hem opgerold, onder in de kast gelegd. Ik heb een andere broek aangetrokken. Hè? Ik had al een smoes klaar. Ja, nee, ik was met een bouwpakket bezig en ik wil niet mijn zondagse broek vies maken. Hè? Dus ik had het helemaal voor elkaar. En die wond. Nou, het was gelukkig niet al te groot, dus ik heb een tapeje overheen gedaan. Zo'n doorzichtig plakbandje. En daarmee heb ik het dichtgemaakt. En ik heb de broek aangetrokken. En zo kon ik weer gewoon weer bij de familie zijn. Maar stel nou voor dat die wond veel groter was. Stel nou voor dat ik hem had gesneden van hier naar hier. Krijg je dat dicht met een cellotapeje? Echt niet. Oh ja, jawel, ja? Ja, denk je wel? Nou, ik denk het niet. Mijn vrouw is verpleegkundige en die zegt, dat gaat je niet lukken. Die wond, die blijft gewoon open. Dat blijft gewoon een grote open wond. En dan begint het dan te etteren en te... Even maar open gaan, iets vies. En het blijft me pijn doen. Kijk, daar kan je wel over aantrekken. En dan lijkt het leuk. Maar iedere keer als iemand dicht bij die wond komt, dan zeg je... Oh, niet aankomen. Niet in de buurt komen. Want dat is... En je wil er ook niet over praten, ook niet. Want je denkt, ja, daar ga ik het niet over hebben. Wat mij opvalt iedere keer... Ik heb de laatste tijd weer heel veel preken gewoon geluisterd. Van hier, maar ook van andere kerken. En ook bij ons. Dan staat er één centraal thema iedere keer weer. En vanmorgen, ik zag het gelijk weer bij lied 2. Herstel ons land. Herstel is altijd een thema die iedere keer terugkomt in de kerk. Herstel, herstel, herstel. Herstel ons land, herstel onze kerk. Herstel mijn lichaam, herstel mijn geest, herstel mijn u. Herstel, herstel, herstel. En misschien zit je hier en je denkt, hoezo herstel? Hoezo herstel? Ik ben al jaren aan het bidden tot God en er komt geen herstel. Ik ben al jaren aan het smeken, Heer, herstel mijn rust, herstel mijn liefde, herstel mijn pijn, herstel me. En vanmorgen wil ik het hebben over een onderwerp wat misschien herstel kan blokkeren. En ik hoop dat je wil gaan luisteren, want dat is belangrijk. Ik hoop dat je niet je oren dicht gaat hebben als ik het vertel over het onderwerp, dat er gelijk allemaal errors in je hoofd komen. Error, 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 error. Want er hebben zoveel mensen, hebben hier last van. Ik wil het vanmorgen hebben over vergeving. Vergeving. En dat is een onderwerp wat heel veel mensen raakt. Diep raakt. Omdat er ergens een wond in hun leven is gekomen die niet dicht gaat. Een wond die open staat, die begint te etteren en te pussen. Niet En ja, je kan je heel mooi omkleden, je kan mooie kleren aantrekken, je kan vrolijk zijn en je kan alles doen. Maar als iemand bij jou in de buurt komt en hij komt in de buurt of zij komt van de buurt, van de wond, dan zal je een stap terug doen. En dan zal je afsluiten. En dan zeg je tegen Heer, Heer, waarom herstelt dit niet? Heer, waarom gaat deze wond niet dicht? Vergeving. En luister goed, vergeving is niet iets goed praten wat er gebeurd is. Vergeving is niet dat jij dan verloren hebt en de ander gewonnen. Dat is vergeving niet. En vergeving is ook dat als de ander jouw vergeving niet accepteert, dat het dan niet goed is. Want het gaat helemaal niet over die ander. Het gaat over jou. Het gaat niet over die ander. Het gaat over jou. Dat er weer rust mag komen in je leven. Dat de pijn mag verdwijnen. Dat je weer de open en de eerlijk iemand bent die je altijd al geweest bent. En er zijn dingen die jou misschien overkomen zijn die nooit hadden mogen gebeuren. Misschien jonge leeftijd. Dat kan van allerlei dingen zijn. Dingen die je gezien hebt, dingen die je overkomen zijn, dingen die je aangedaan zijn, dingen die je gehoord hebt. Het kan ook zijn pesten. Want pesten kan zo'n diepe wond slaan in wie jij bent. In jouw identiteit. Als jij komt aan een school, je bent helemaal open. En zegt, ah, dit ben ik. En je wordt op je identiteit onderuit gehaald. Keer op keer, op keer, op keer. Dat is een wond, een wond, een wond. Het hoeft niet eens op jonge leeftijd te zijn. Ik heb zoveel mensen gehoord die gepest worden op hun werk. Stoere grote mannen. Die soms huilend in de auto zitten als ze naar huis gaan. Een wond die niemand ziet. Want hij is altijd vrolijk. Of zij is altijd vrolijk. Maar er zit een wond. En vaak wordt er gezegd, maar hè, kijk naar wat Jezus ons heeft vergeven. Als hij ons alles vergeven heeft, hoe moeilijk moet het dan zijn om iemand anders te vergeven? Maar zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Wij zijn God niet. God in al zijn grootheid heeft ons vergeven wat ons is aangedaan. Wat wij hebben gedaan. Hij vergeeft. Maar wij als mens, wij kunnen dat zomaar niet. Want soms is de pijn zo diep dat dat niet lukt. Dus om gewoon maar te zeggen, om weer een extra drukmiddel op te zetten van kijk eens wat jij voor jou gedaan heeft, nou kan jij ook wel. Dat is weer een drukmiddel. En we drukken de mensen weer verder van ons af. En als je zo'n wond hebt, kan het heel makkelijk zijn dat bitterheid komt in je leven. En bitterheid is niks zo erg als bitterheid. Bitterheid. Ik moet gelijk weer denken aan een van de tienerkampen die we gedaan hebben. We hebben jarenlang tienerkampen gedaan, hele zomers. En ik vond het mooi om survival kampen te doen. Survival kampen is echt iets, grote uitdaging. Er komen allemaal van die jongens zo uit de stad, jongens en meisjes. Nooit eerder in de wildernis geweest, kom je in Zweden aan. En dan zeggen we, kom, we gaan 3 dagen gaan we hiken. En als drinker krijg je water mee. En je krijgt 3 bloemkolen mee. Nou, moet je nagaan. Heb je een groep van de 8. En heb je 3 bloemkolen. 1 bloemkool per dag. En gewoon niet koken. Hè? Nee, gewoon rauw. De eerste dag zeiden een aantal, nou die ga ik niet eten. Kom, ik ga geen bloemkool eten. De tweede dag vroeg iedereen van, mag ik een stukje bloemkool? De derde dag werd hij gewoon lekker. En toen kwamen we in het kamp aan. En toen kregen we allemaal een levende kip. Een levende kip. En er werd even uitgelegd, hoe moet je dan een kip slachten? Nou, het maakt niet uit of je nou uit de stad komt of uit het dorp. Waar je vandaan komt, die kip die is zo in één keer, hangt die boven het vuur. Maar er werd ook gezegd van, luister, als je hem dan mooi filt en zo, en je moet erin, kijk dan uit voor het galletje. Het galletje. Want als je die prikt, kun je gelijk de kip weggooien. Nou, ik had weer zo'n lekker onhandig jonge man in mijn groep zitten. En zei, oh, dat doe ik wel even. En hij prikt het hele galletje kapot. Ik denk, nee. Ik had al een waterfles bij me staan. Dus ik begin te spuiten, schoonmaken. Het was maar heel even, hè. En mijn gal was weg. Nou, niks te ruiken. Ging helemaal goed. Dus ik zeg, nou, ik denk dat het goed gegaan is. En dan hangt dat ding boven het vuur. Hij begint te knapperen. Hij begint bruin te worden. Oh, de geur, jongens. Naar bloemkool is dat zo lekker. Dus eindelijk zijn we klaar. We zijn verkleumd. We zitten rond het vuur. En we krijgen allemaal een stukje kip. Dus ik denk, oh, ik ga hiervan genieten. Dus ik doe hem in mijn mond. Oh, bitter, joh. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan die bitterheid is zo sterk dat het gaat zo door je hele lichaam heen. Dat doet bitterheid. En als wij verbitterd zijn, zal je dat merken door je hele leven heen. Ook al zou je het niet willen, het gebeurt gewoon. Ook al probeer je het menselijk tegen te houden, het gebeurt. Je krijgt afstand tot mensen. Maar ook afstand tot God. Stel voor dat je hier zit en je zegt, ik kan niet vergeven. Ik wil niet vergeven. Ik heb zoveel mensen gesproken die daarmee worstelden. En zeggen, maar ik wil niet vergeven. Ik zeg, maar waarom wil je niet vergeven dan? Om die boosheid wil ik vasthouden, die boosheid. Zodat de ander kan zien en weten wat hij mij heeft aangedaan. Ik wil dat hij of zij hetzelfde mee zal maken wat ik heb meegemaakt. En weet je, het zal niet gebeuren. Het enige slachtoffer, dat ben jij. Verbitterheid, dat ben jij. En dan sta je daar, iedere zondag in de kerk. En dan wordt het Onze Vader uitgesproken. En Onze Vader is soms allemaal heel normaal. Maar als je hiermee zit, dan komt de volgende zin bij je binnen. Heren, vergeef mij zonden. Mijn schulden, zoals ik vergeef mijn schulden. Vergeef mij zoals ik een ander vergeef. En in de Bijbel gaat het nog verder. Want als jij niet wil vergeven, dan zal jij ook niet vergeven worden. En dan komen ze bij me en zeggen, Kees, nou zegt zelfs God nog tegen mij dat ik niet welkom ben. Na alles wat ik meegemaakt heb, word ik weer onder druk gezet. Iedere keer als ik ergens een begrafenis heb, wordt het Onze Vader weer uitgesproken. En weer krijg ik dat mes in mij. Weer voel ik die wond. Weer voel ik die afwijzing. Nu ook van God. Als we kijken naar de Bijbel, in Matthäus, waar dit staat, moeten we goed voorstellen wanneer Jezus dit zegt. Hij zegt dit nog voordat hij naar het kruis gaat. Hij, Jezus, was onder de wet. En hij moest de wet vervullen om als onschuldig mens aan het kruis te gaan voor ons. Om onze zonde te dragen. En we weten en we beleven en we geloven hier dat wij leven onder de genade. De genade van Jezus. Dat wij niks kunnen bijdragen aan onze vergeving. En dat wij eens en voor altijd vergeven zijn. En dat vergeving een vrije keuze is. En geen extra wet die weer opgelegd wordt om de vergeving van God te ervaren. dat we daar de rust in mogen vinden. Dat je de keuze mag maken tot vergeven. Het is jouw keus. Het is jouw keus. Maar het is wel een keus die zo belangrijk is tot herstel van. Iets verderop staat ook in Matteüs 16. Daar staat het verhaal over de koning. Ook hij vergeeft de zonde die iemand heeft. En even later komt deze knecht buiten en hij ziet iemand die iets minder van hem nog, aan hem nog moet betalen. En hij kan niet betalen en hij zet hem in de gevangenis. In de martelkamer staat daar. En dan denk ik van, maar Heer, waarom staat het dan in de Bijbel? Waarom lezen we dit dan? Omdat ik het beste met je voor heb. Omdat je God zo goed weet wat vergeving kan doen. Want ja, als jij niet zou kunnen vergeven, dan zet je jezelf in de martelkamer. Je zet jezelf in een gevangenis waar je niet thuis hoort. Je zet jezelf in een plek waar je niet hoeft te zijn. Want Jezus zegt, ik heb alles vergeven. En ik heb dit aan jou gegeven om herstel van datgene wat jij hebt meegemaakt. Herstel. Herstel. Iedere keer weer komt het weer naar voren toe, herstel. Want hij heeft zoveel liefde voor ons. Hij zegt, alsjeblieft, denk erover na. Denk erover na. Het gaat niet over wat de ander daarvan vindt. En misschien is het ook wel zo juist andersom zit. Dat je hier zit, Kees, je weet niet wat ik een ander heb aangedaan. Je weet niet wat ik een ander heb aangedaan. Je wil niet weten wat ik mijn kind heb aangedaan. Je wil niet weten wat ik mijn vrouw heb aangedaan. Ik ben weggegaan op het moment dat mijn kinderen mij nodig hebben, ben ik weggegaan. Ik ben bij mijn vrouw of ik ben bij mijn man weggegaan op het moment dat het zo nodig was. Ik heb mensen onderuit gehaald op mijn werk. Ik heb gepest. Ik kan mijzelf niet vergeven. En als je dan kijkt bij zoveel jonge mensen. En wij mogen omgaan met heel veel jonge mensen. Dat ze bij je komen. En al huilend vertellen dat ze zich nog steeds snijden. Omdat ze zeggen. Ik kan mezelf niet vergeven. En dan wil ik de pijn voelen. Die een ander gevoeld heeft. En het is zo'n leugen. Het is zo'n leugen. Dat iemand zichzelf snijdt. Dat is zo'n leugen. Want dat is. Want God, ik heb de pijn gedragen. Zodat jij de pijn niet hoeft te dragen. En je mag jezelf vergeven. Je mag jezelf vergeven. En zeg, Heer, hier ben ik. Heer, ik heb de dingen fout gedaan. Maar Heer. U heeft mij vergeven en ik wil mijzelf vergeven. Heer, er zijn dingen overkomen. Heer, en nog steeds heb ik er moeite mee. Maar Heer, ik zou zo graag willen om de ander te vergeven. Wilt u mij kracht geven om te vergeven? Om dit hoofdstuk af te sluiten. En weer bij u te komen zoals ik altijd bij u kwam. Frank en vrij. Tijd geleden, voor de vakantie, werd ik gevraagd door een mannenweekend om te komen spreken. En dit waren mannen tussen de leeftijd tussen 25 en 40 jaar. Het mooie van deze club is, en een aantal leiders, dat zijn de christenen, en die zeggen tegen hun mensen om ons heen, van een vriend uit, een man uit, die God niet kent. En ga maar eens vragen, wil jij een half jaar met ons meelopen? Wil jij een half jaar met ons bij ons zijn om eens te luisteren naar wat wij geloven? En ze waren met een man of 20. En er waren twee bij die nog maar net waren gekomen. die nog maar 2 weken tot geloof waren gekomen. En ze zaten allemaal van die frisse mannen allemaal. En ze hadden net sport en spel gehad. Dus ze waren helemaal... En het onderwerp was kind van God. Zoon van God. En de vorige keer, voor jullie die hier zaten, heb ik gesproken over kind van God. Over de volwassen kind en het onvolwassen kind. De technon en de gius. En daar mocht ik iets vertellen over wat een kind van God is. Hoeveel de vader, hun geestelijke vader, hun heeft vergeven. En dat ze een volwassen kind zijn. En ik heb ook eens uit mogen leggen over mijn eigen leven. En ik heb ooit gelezen en gehoord van hoe belangrijk het is om je eigen kind, jong of meisje, te erkennen als kind. Erkennen als man, erkennen als vrouw. Erkennen als volwassen. Belangrijk om dat te doen. Want er zijn zoveel mannen en vrouwen op latere leeftijd die nog steeds op zoek zijn naar de goede van hun vader of hun moeder. Misschien ken je dat wel. Ik denk dat mijn vader of mijn moeder nu wel trots op mij zal zijn. Nog steeds de erkenning. En ik heb mijn zoons erkend toen ze 18 jaar waren. Ik heb hun toen symbolisch een cadeau gegeven toen ze 18 werden. En dat was een mes. Ja, ik denk, ik kan ook wel een Stanley mes geven. Maar ik denk, een gewoon mes is ook goed. Als teken van, ik vertrouw jou met een gevaarlijk voorwerp. Ik vertrouw jou. Je hebt van alles geleerd en nu mag je zelf beslissingen nemen. Ik ga niet meer inmengen in de beslissingen die jij neemt. Tenzij je mij vraagt om te denken. En dat heeft bij die mannen zo'n verandering teweeggebracht. En ik heb dat mogen vertellen aan deze mannen. En die dat nooit hadden meegemaakt. En in één keer komen de tranen. In één keer komen de tranen. Het is zo gehuild. Stoere mannen van 25 tot 40 jaar. En er kwam zoveel uit. Er kwam uit wat er vroeger gebeurd is. Wat ze vroeger mee moesten maken in hun gezinnen. Wat zij moesten meemaken wat ze nooit hadden moeten meemaken. De dingen die ze gehoord hadden. Misschien ruzies, misschien whatever. Ik heb het allemaal niet. Ik hoef het ook allemaal niet te weten. Zoveel huilen. En er kwam één woord naar voren toe. Vergeving, vergeving, vergeving. Er was een man die zei, wat ik vroeger heb meegemaakt met mijn vader. Ik merk dat ik wat te doen met mijn kinderen. En ik heb de hart aan de Heer gegeven. Ik denk, waar ben ik mee bezig? Want ik ben het niet waard. En zo heb ik namens God, heb ik hun maar herkend en erkend als volwassen kind van God. En we hebben het over vergeving gehad. Er gingen mensen naar voren toe en die zeiden van, ik wil mijn vader vergeven. Omdat hij niets beter wist. Hij wist het niet. Het sneed gewoon door. Maar er kwam zoveel bevrijding. Er kwam zoveel los. Er kwam zoveel herstel. En dat wil ik ook vanmorgen aan jou meegeven. Als je hier zit. En je hebt een hele mooie ingebouwd. En het lijkt of het goed met je gaat. Maar misschien heb jij je mouwen naar beneden gedaan. Omdat niemand mag zien wat jij in stilte doet. Dat je mag zeggen, nee, ik stroop mijn mouwen op, Heer. Want dit is leugen. En ik wil voor u staan. En ik wil voor deze gemeente staan. Ik wil voor de mensen weer staan. Zoals u mij. En ik wil degene die mij iets aan. Op degene die ik iets aangedaan heb, wil ik vergeven in Jezus' naam. Zodat ik verder mag gaan. Zodat ik de rust mag vinden. Zodat ik de liefde weer mag vinden. En als je hier zit en vanmorgen ook behoefte hebt aan gebed. Dat je zegt, hey, bid voor mij dat ik de kracht mag krijgen om dit te mogen doen. Om mijn leven weer op te bouwen. Om die wond te helen. Dat God met zijn handen die wond mag dicht houden. En dat hij mag herstellen. Ik zie hem nog steeds. Als ik 's morgens vroeg mijn broek aantrek, zie ik hier een hele mooie witte streep. Hij doet geen pijn. Ik denk... Het is niet zo dat het vergeten is. Maar wel vergeven. En herstel mag beginnen. Vader, dank u wel, Heer. Heer, wat bent u een goede vader. Heer, een goede ouder. Die wij misschien nooit hebben gehad. Of waarvan wij voelen dat we continu gefaald hebben. En gefaald hebben als vader of als moeder. En dat we ons dat toerekenen. Heer, maar u bent onze vader en u zegt, maar ik heb het jou vergeven. En ik heb het beste met je voor. En ik wil zo graag dat je herstelt van je pijn en van je verdriet. En dat de bitterheid uit je leven mag verdwijnen. O Vader, wat bent u ontzettend goed, maar ook geduldig. Want u geeft ons de keus. U legt dat niet op. U zegt niet, nou moet je, nee. We mogen. Maar u zegt dat alleen maar omdat u het best met ons voor hebt. Heer, op dit moment wil ik gewoon bidden, Heer, voor de mensen die hier zitten. Die dit misschien zo voelen. En zich herkennen in dit verhaal. Ik wil voor jullie bidden. Dat je de kracht mag krijgen om te vergeven. Ook al gaat het tegen alle logica in. Maar het gaat om jou. Het gaat om jouw kwaliteit van leven. Het gaat om jouw herstel. Herstel van liefde. Herstel van contact met mensen. Herstel met contact met God. Dat je weer mag zijn wie je zo graag wilt dat je bent. Dat je weer onbezonnen de wereld in mag gaan. Dat je weer frank en vrij mag zijn. Dat je weer mag zingen voor de Heer met heel je hart. En dat de pijn weg is. Dat wil ik over je bidden in Jezus' naam. Dank u wel, Heer. Dat we zo als gezin bij elkaar mogen zitten. En dat we dit ook gewoon met elkaar in alle openheid mogen bespreken. Heer, wat bent u goed. Dank u wel voor wie u bent in ons leven. Heer Jezus, dank u wel voor wat u voor ons deed aan het kruis. Heilige Geest, dank u wel dat u in ons bent. En ons steeds weer overtuigt dat wij kinderen zijn van de Allerhoogste Heer. Amen.